Wij beleiden het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, ook vanmiddag met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna het vijfde vers van Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het vijfde vers van Psalm 111 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, een nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift. We doen dat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Twee gedeelten daaruit. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. We lezen Efeze 1 vanaf het eerste tot en met het 14e vers. En vervolgens het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, en naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat we zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij het geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der beloften, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke wij ook alle eertijds verkeerd hebben in begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu, gemeente, de Heere bidden om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Opnieuw, Heere, is het uur aangebroken dat we onze dienst, onze zondagmiddagdienst, begonnen zijn. En opnieuw is het moment aangebroken dat we onze ogen sluiten en onze handen samen doen en ons, als het ware, voor u, Heere, neerbuigen. We bidden u, laat daarmee ons leven getypeerd zijn. Het ingekeerde leven. Oh, het is zeker nodig om onze activiteiten en bezigheden te hebben als we daartoe in staat zijn. En als u ons, Heere, jongeren en ouderen, de gelegenheid en de opdracht hebt gegeven, de verantwoordelijkheid ook, om te zorgen, om dagelijks bezig te zijn in de dingen die tot onze taak behoren, om daartoe uit te gaan, uit onze gezinnen, uit onze woningen, op de plaats waar we te werk gesteld zijn en waar we de arbeid verrichten mogen en moeten. En het kan zijn dat we, als onze taak hebben om veel bezig te zijn, misschien wel met onze mond, met het bespreken van allerlei dingen en met het doen van allerlei handelingen met onze handen, om ook onze gedachten daarop te richten, dat in ieder geval. Maar laat toch, en dat vragen we u, Heere, dringend, dat bidden we u eerbiedig, maar klemmend, laat toch ons leven getypeerd zijn, Heere, door dat ingekeerde leven. door dat naar binnen gericht zijn. Althans, door met die dingen bezig te zijn, heren, die we niet op de straat vinden en die we niet in het bruisende leven ontdekken, maar die we ontdekken in uw woord en in de bezinning op dat woord, in de stille uren van ons leven, in de overdenking van de dingen. Laat dat met name ons leven mogen bepalen, zoals we nu, heren, ons voor u buigen en tot u komen in deze dienst en u eerbiedig vragen om een zegen. Heren, dat hebben we over alle dingen nodig. En u hebt ons ook gezegend in deze afgelopen week, want we zijn hier weer. En we hebben veel ontvangen. Maar nu bidden we om een zegen over datgene wat u ons vanmiddag geven gaat, als het u belieft. Nu uw woord weer open ligt en we geroepen worden om te luisteren naar wat vanuit dat woord, als een prediking van u, vanuit, heren, het woord der zaligheid tot ons komt. Want dat woord der zaligheid, en we hebben het vanmorgen gehoord, dat is ook tot ons gezonden. Dat heeft ook een plaats in ons leven ontvangen. En dat geldt wel heel bijzonder op dit ogenblik. Nu de prediking van uw woord tot ons komt en er een aspect in uw woord is dat vanmiddag heel in het bijzonder onze aandacht vraagt. Ja, meer dan dat, ons hart vraagt. Een appel op ons hart doet dat door de kracht van dat woord en door de genade van het werk van uw geest met dat woord, Heere, onze harten zich openen zullen. Ja, we moeten het bidden of u ons hart openen wilt. Voor het eerst of opnieuw. Ook wanneer we iets van dat geheim kennen. Wanneer u, Heere, ooit de weerstanden van ons leven verbroken hebt. En wanneer u met uw krachtige werking binnendrong in onze harten. En ons schenken ging wat we tot dan niet kenden. Namelijk het licht in onze ziel, zodat de duisternis van ons leven geopenbaard werd. En de kennis van de dingen die we daarvoor niet wisten. En de genade, Heere, om als een verloren mens u aan te grijpen en u te kennen en bediend te worden uit uw volheid. Als dat alles in ons leven niet vreemd is. En zo kan het zijn. Want u doet toch uw werk en u hebt toch uw werk gedaan. Als het zo is, Heere, maar dan hebben we het vanmiddag opnieuw nodig. Het is niet zo, ooit ontvangen, altijd gekoesterd. Zo ligt het in het leven met u niet. Want wij zijn er nog en we zitten er zo dikwijls tussen. Of anders wel die boze. Die tussenwerper. Die raddraaier. Die geweldenaar. Die kan er ook nog tussen zitten, Heren. Die onze gedachten van u aftrekt. En die ons hart, dat hart van ons dat ooit levendig gesteld was, weer doods en dodig doet zijn. Zo kan het zijn. Maar als nu vanmiddag ons verkondigd wordt, Heren, dat uw werk een werk van genade is. En dat uw Christus een zaligmaker van de genade is. En dat uw weldaden weldaden van de genade zijn. Als het nu, Heren, als het ons vanmiddag nu wordt aangezegd, dat het bij ons vandaan eigenlijk helemaal niet hoeft, maar dat u het schenkt en dat u put uit eeuwige bronnen, uit de fonteinen des heils, als dat nu vanmiddag aan ons hart gelegd wordt, Heren, o, richt ons dan op, richt ons dan opnieuw op. En doe het ons zien wat u te zien geeft. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Nee, nu zien we het nog niet als we om ons heen zien. Nu zien we veel andere dingen. We zien onszelf. En dat maakt de mens ook niet vrolijk. En we zien anderen. En we zien omstandigheden. En we zien op alles wat ons aan deze aarde bindt en wat ons naar deze aarde toetrekt. Heren, dat zien we. Maar het oog van het geloof ziet andere dingen. Als het omhoog mag zien, als het mag weten dat u, Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader bent. Heere, en dan krijgen we er ook zicht op dat dat werk nog niet afgelopen is. Dan krijgen we er ook hoop op dat u ook verder gaat en dat u het elders doet, maar dat u het ook in ons midden doet, Heere. En ook al zien we daar misschien niet zoveel van dat zou kunnen zijn, maar het te geloven en het te weten en erop te vertrouwen en daarop te bouwen. Ja, Heere, dan krijgt de mens moed en dan kunnen we preken en dan kunnen we luisteren. En dan gaat het om u, dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het om u en om de eer van uw naam en om uw zaak die toekomst heeft. Want het welbehagen, en dat is van eeuwigheid, en daarom staat het vast, dat welbehagen van u, het zal voortgang hebben, Heere. Het zal door de hand van uw eigen lieve Zoon voortgang hebben, tot het einde toe, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En Heere, wilt u dan ook harde harten verbreken? Wilt u dan ook nieuw werk in ons midden doen? En wilt u zondaren tot zondaren maken en ze vastzetten en ze neerslaan? En dan maakt u wel uit in welke mate en met welk geweld. Het geweld van uw woord, de kracht van uw geest, de werking van uw genade, jongeren en ouderen. Heere, laat uw werk gezien mogen worden, ook in deze donkere en aangrijpende jaren. Ook in deze duistere tijd, vol geweld en vol rumoer. We dragen deze wereld aan u op. En in deze wereld heeft ook een kleine plaats ons eigen volk, ons land en allen die hier wonen. Van welke etnische afkomst ook. Wat een dingen gebeuren er, Heere. Wat een verschrikkelijke dingen onder ons. We mogen toch weten dat u het in uw hand hebt. En dat er buiten uw voorzienigheid niets gaat. Maar er is wel reden om te vrezen. En we zouden zelfs nog kunnen denken dat het heel dichtbij zou kunnen komen, want ook wij zijn kerk midden in de stad. En ook ons kerkgebouw is een gebouw dat staat midden in een rumoerige stad. Als het anderen overkomt, waarom ons niet, Heere? Wij bidden om bewaring en bescherming. Wij bidden of we in alle rust en vrede kerk mogen zijn en blijven. Wij bidden om ruimte, ook in onze samenleving, om dit woord te mogen beluisteren en om het te mogen uitdragen. Wij bidden u voor al die bevolkingsgroepen, Heere, die van u niet weten, die een valse godsdienst aanhangen. Wij bidden, Heere, om uw werk. O, ontfermt u zich nog. En er is zoveel dwaasheid. En er is zoveel verschrikkelijks. Er is zoveel wat totaal afwijkt van uw woord. Geef nog bekering, Heere. En laat het beslag van uw woord op onze samenleving nog voelbaar en kenbaar zijn. En doe dan zo wonderen. We moeten onszelf ook aanklagen. We moeten het u ook belijden, Heere, dat er ook van ons al te weinig uitgaat. Ieder heel persoonlijk. En onze gemeente in het geheel. Heere, laat dat anders zijn. Mogen we, maar dat moet wel door ieders hart en leven heen gaan. Mogen we iets doorgeven van wie u bent, o drie-enige God. En mag een ander het aan ons zien en van ons horen. Opdat er eer in dit land woont. Opdat er dingen gezegd worden en gekend worden, Heere, tot de eer van uw naam. We bidden u voor deze wereld. We bidden u heel in het bijzonder voor het Midden-Oosten. Nu daar een president van een land, althans van een gebied van de Palestijnen, overleden is, Yasser Arafat. U hebt met hem afgerekend, Heere. O, dat komt ons niet toe. We bidden u of u deze omstandigheden hanteren wilt en in uw hand nemen wilt, om een wending te brengen in het rumoer en het geweld. En of ook daar vrede heersen mag, Heere. Dat bidden we allereerst voor dat volk van u, die u zelf aanduidt als de beminden om der vaderen wil. En als dat gold in de tijd van de apostel Paulus, dan is het nu niet anders, dan geldt het nog. De beminden. Degene die u lief had en lief hebt. Degene die een bijzondere plaats hebben in uw hart. Maar die zo afwijken van u. omdat ze de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, hun oudste broeder niet willen kennen. Heere, ruk die bedekking van hun gezichten weg en geef in hun hart bekering en geloof. Maar Heere, wilt u ook in dat volk en in het volk van de Palestijnen vrede geven. Vrede in het zoeken van u. Vrede in het herkennen van elkaar. Vrede. Die vrede die u beloofd hebt. Namelijk dat het gebeuren zal. Dat daar in het Midden-Oosten toch ook uw naam gekend wordt. Opdat het een teken van uw toekomst zijn mag. O Heere, we bidden u voor onze gemeente. We vragen u voor ons eigen kerkelijk leven. Als in deze aanstaande week onze generale synode nogmaals vergadert. Wellicht dit jaar voor het laatst. Geef nog een goede vergadering. En geef dat de besluiten die nog genomen moeten worden naar de mening en de zin van u, o Heere, en tot het welzijn van onze kerken mogen zijn. Wilt u ons niet verlaten, maar wilt u binnen ons wonen en wilt u doortrekken met het krachtige woord van uw genade. Geef beslag en geef dat alles wat dreigt af te wijken, dat het zich tot u wendt. Heere, laat er ook gebed zijn voor de kerken in ons land, van welke naam ook. En wilt u opnieuw werken tot de eer van uw naam. Zie zo op ons neer. Wees met ons allen, hier in de kerk, en met ons meeluisterend. Heere, wat we u bidden. We kunnen niet zeggen dat we het verdienen. Maar dat hoeft ook niet. Zo ligt het ook niet. Er is een ander die het verdiend heeft. En daarom, we vragen het om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen in Psalm 13. Psalm 13, het eerste en het vijfde vers. Psalm 13, vers 1 en 5. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet ge mijn jammerstaat? Hoe lang zult ge in mijn ellenden van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat? Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 13. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor onze eigen verenigingen. En de derde collecte, die is na de preek, is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het is alweer enkele weken geleden, maar misschien herinnert u het zich nog, althans dat hoop ik. Bij het luisteren naar de inhoud van onze catechismus zijn we gearriveerd bij zondag 23. De zondagsafdeling die het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof onder woorden brengt. Ik heb u enkele weken geleden gezegd dat het mijn voornemen is met de hulp van de Heere een aantal keren met u daarnaar te luisteren. Dat zullen, zo denk ik, toch zeker wel 6 keren zijn. De vorige keer, was de eerste keer, hebben we geluisterd naar dat wat we noemden de noodzaak van de rechtvaardiging. En vanmiddag, de tweede keer dus, zal het met name toegespitst zijn op het wonder van de rechtvaardiging. Ik lees met u eerst nog een aantal woorden uit de schriftlezing. Uit Efeze 1 iets en uit Efeze 2 vervolgens. Allereerst Efeze 1, de versen 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Vervolgens uit Efeze 2, de versen 4 en 5. 4 en 5 uit Efeze 2, deze woorden: maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En nu gaan we naar zondag 23 toe. En dan zijn het maar enkele woorden uit het midden van antwoord 60 die vanmiddag heel speciaal onze aandacht vragen. Ik lees met u antwoord 60 in zijn geheel en zal het accent leggen, en u hoort dat wel, op de woorden die vanmiddag centraal staan. Dan wordt gevraagd: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan luidt het antwoord: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dan dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, en dan komt het: nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade. Tot zover. Ik lees overigens de rest ook nog met u. Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Het gaat dus over deze woorden: nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade. Geliefde gemeente, wat is het dat een zondaar zalig maakt? Over deze vraag schreef de bekende 19e eeuwse prediker Joseph Charles Philpott een klein boekje. Wat is het dat een zondaar zalig maakt? Vindt u dat ook zo'n aangrijpende vraag? Bent u het met me eens dat het antwoord op deze vraag van levensbelang is? Wat ligt aan de bron? Wat is de oorzaak van mijn behoud? Wat is het dat een zondaar zalig maakt? Philpott beschrijft het antwoord op deze vraag door middel van een gefingeerd, dus een verzonnen, zou je kunnen zeggen, gesprek tussen drie mensen: een kappersknecht, een dominee en een andere klant van zijn kapperswinkel. Die kappersknecht, ik zal er iets over zeggen, is iemand die diep nadenkt over de dingen van dood en eeuwigheid en van zaligheid en het leven met en voor de Here. En er zijn onderwerpen waar die eigenlijk niet uitkomt. En daarom vraagt hij, nu daar op een gegeven ogenblik die dominee zijn zaak binnenstapt om behandeld te worden, vraagt hij die dominee om raad. En zijn belangrijkste vraag, dat is dan ook deze, namelijk de vraag naar de oorzaak van de zaligheid. Wat is het eigenlijk dat een zondaar zalig maakt en dat hij gered wordt van de eeuwige ondergang? Nou, daar weet die dominee wel antwoord op. Tenminste, dat denkt hij. Hij geeft een brede uiteenzetting van alle mogelijke oorzaken en achtergronden van de zaligheid van de mens. Hij begint dan met breed uiteen te zetten dat die oorzaak natuurlijk allereerst bij de Here ligt. Want Hij is God. En deze God is een God die van eeuwigheid zijn besluiten genomen heeft. Maar, zo gaat die dominee omstandig verder, de Here is een alwetend God. Die God wist al van eeuwigheid wie er in de tijd zich tot God zou bekeren. En wie hem zou gaan geloven. Wel nu, in de eeuwige besluiten van de Here heeft de Here zich dan ook voorgenomen om diegenen zalig te maken van wie hij in de eeuwigheid al wist dat ze in hun levenstijd hem zouden gaan geloven en zich zouden gaan bekeren. Hij verordineerde tot het leven allen die zouden gaan geloven, en hij verordineerde tot de dood allen die hem niet zouden gehoorzamen. En zo was, samengevat, het antwoord op de vraag, wat is het dat een zondaar zalig maakt, eigenlijk uiteindelijk dit het antwoord? Dat is uiteindelijk mijn eigen beslissing. Want de Here komt tot ons met allerlei voorwaarden en opdrachten. En als we nu die voorwaarden en opdrachten vervullen, als we nu getrouw doen wat de Here zegt, dan zullen we het leven hebben. En zo niet, dan zullen we in de dood terechtkomen. En God, de Here, de Almachtige, de Alwijze, de Alziende, de Alwetende God, wist het van tevoren en nam dat in zijn eeuwig raadsbesluit op. Maar voordat nu die kappersknecht kan reageren, is daar die andere bezoeker die het woord neemt. En haarscherp wijst hij de hapering in die redenering van deze dominee aan. En hij vraagt hem, maar vertel me eens, is God dan nog wel God? Want als het zo ligt, dan is de Here beperkt in zijn handelen. Dan kan hij immers alleen maar zich richten op het handelen van de mens in de tijd. Dan is hij geheel afhankelijk van de wil en van de handelingen van die mens die het goede doet. Dan is het niet de zaligmakende wil van de Here die een mens zalig maakt. Maar dan is het de vrije en de goede wil van die mens die autonoom kiest en die daarmee de oorzaak van zijn behoud is. Dan hebben we te maken met een machtige mens en een machteloze God. Gemeente, ik zal u het verdere vervolg van dit boekje besparen. Ik wil u wel aanbevelen om het u zelf aan te schaffen. Naar mijn gedachten is het op dit ogenblik ook verkrijgbaar. Maar dit, als u hem enigszins kent, Philpot, de man, de prediker van Gods genade, zou geen Philpot zijn als hij ook in dit boekje niet met kracht zou getuigen dat slechts Gods genade een mens redt van het verderf. En dat, o wonder, de heilige, de eeuwige, de genadige God al ons doen een eeuwigheid voor is. Wie worden er gerechtvaardigd? Goddelozen. Wier zonden worden vergeven? Zondaren, schuldenaars, verloren mensen, mensen die in het verderf liggen. En daarom, geliefden, het wonder van de rechtvaardiging, dat is nou net het evangelie. Dat is het evangelie van Gods genade. De Here die soeverein, almachtig, vrijmachtig, een genade God is. In de eeuwigheid was hij het al en hij is het nog. Want we hebben gelezen in antwoord 60. Nochtans. Oh, daar zit een spanning in. Daar draait een deur open. Daar zien we een scharnier. Nochtans. God. Nadat we vorige keer gehoord hebben dat de rechtvaardiging noodzakelijk is. En nadat we ook gezien hebben, en ik zal er nog een ogenblik aandacht aan geven, dat het bij ons vandaan onmogelijk is. Wel, zegt onze belijdenis, in overeenstemming met het woord van God. Nochtans, God. Ja, hij is God. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade. Zo doet hij zijn werk. En zo rechtvaardigt hij zondaren. Geliefde gemeente, deze woorden vormen het uitgangspunt voor de prediking van vanmiddag. Het gaat over het wonder van de rechtvaardiging. Ik zei het u al. En dan zijn er drie dingen. Dat is allereerst onverdiende genade. Dat is ten tweede eeuwige genade. En dat is ten derde Godverheerlijkende genade. Het wonder van de rechtvaardiging, gemeente, brengt ons bij de belijdenis van Gods genade. Of, ik moet het beter zeggen, bij de belijdenis van de genadige God. En dat spreekt ons van onverdiende genade. En het spreekt ons van eeuwige genade. En het wijst ons op Godverheerlijkende genade. Ik haalde het al aan. De vorige keer hebben we iets gehoord over de noodzaak van de rechtvaardiging. Want, zo hebben we gezien, de Heere eist gerechtigheid. We staan, gemeente, onder de heilige verplichting van de heilige en de grote God die ons schiep, om geheel overeenkomstig zijn wil en wet te leven. O jawel, wij hebben het werkverbond wel verbroken, maar de Heere niet. En voor hem geldt het nog. En de eisen van dat verbond, ze zijn niet anders geworden. Toen was God God. Maar gemeente, hij is het nog. De eis van Gods heilige wet, de tweevoudige eis. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. En met geheel uw verstand en met al uw krachten. En met alles wat in u is. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee, aan dit dubbele gebod, hangt de ganse wet en al de profeten. Gemeente, dat geldt nog. Dat was het gebod van de Heere tot Adam en Eva in het paradijs. Maar dat is niet anders geworden. De Heere heeft het door Mozes aan het volk Israël bekendgemaakt. Maar de Heere Jezus in de tijd van het Nieuwe Testament heeft dezezelfde geboden herhaald. En die legt het ook door middel van de schriften op ons en op ons hart. Het geldt. De Heere wil in volkomenheid gediend worden. En wat betekent dat? Gemeente, dat betekent dat er een God in de hemel is. En stelt u het zich maar heel concreet voor. Dat er een God in de hemel is, die op deze aarde neerziet. En die ieder van zijn schepselen kent. En die ziet of het ook gebeurt. Of de mens ook in die weg gaat. En er ontgaat aan Gods alziend oog niets, gemeente. Of het ook zo is, dat we naar Gods wil handelen. En dat we in zijn waarheid wandelen. Of ons leven ook in dat spoor verloopt. Dat is het eerste. En weet u wat het ook betekent? Het betekent ook dit. Dat we ooit voor de rechterstoel van deze heilige God gesteld zullen worden. Waarin we rekenschap moeten afleggen daarvan, van wat in dit leven is gebeurd. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zal het oordeel over ons leven geveld worden, gemeente. En naar welke maatstaf? Wat is de toetssteen? Wat zal het criterium zijn? Waarnaar ons leven geoordeeld zal worden. gemeente, dat is dit. Dat is deze eis van God. Dat is die eis van volmaaktheid. Dat zal de Heere naast ons leven leggen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. De Heere, hij is een God die volmaaktheid eist. Wees heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Om het met Kolbrugge te zeggen, die het zo kort en zo bondig zeggen kon. De wet, Gods wet, ze moet gedaan zijn. Alle geboden, volmaakt, aan de buitenzijde en aan de binnenzijde. En nu is de werkelijkheid, en dat weten we, dat is niet voor het eerst dat het u zo gepredikt wordt. En we weten het aan die eis van Gods wet, gemeente. Voldoen wij niet. Ik kan en u kunt niet. Aan die prijs der zielen dat rantsoen in tijd en in eeuwigheid voldoen. God eist volmaaktheid. En wat wij inbrengen, dat is zonde en ongerechtigheid. En wat blijft er dan over, gemeente? Dan blijft er schuld over. Dan blijft er een berg van schuld over. We staan bij God in het rood, jongens en meisjes. Wanneer we het bankafschrift van ons saldo bij de hemelse bankier thuis ontvangen, heb je het alles onder ogen gezien. En je kijkt erop en je schrikt ervan. Er vlamt een vuur door je hart heen. Schuldig voor deze God. En hij is een heilig God. Hij is een God die al het onze doorziet. En weet u wat het gevolg is? Dit, wat de apostel Paulus zegt. Opdat alle mond gestopt worden. En de ganse wereld voor God verdoemelijk zij. En geliefde gemeente, als dat nou het laatste was wat gezegd moest worden, dan konden we wel naar huis. Als dit nou het enige zou zijn. Nee, het is het enige niet. Terwijl, tegelijkertijd moet ik zeggen, wat onszelf betreft, waar wij voor kunnen zorgen, gemeente, is dit het laatste? Dit is het wat over ons leven gezegd wordt. Ik wees u de vorige keer al op de inzet van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Daar begint hij mee. Helemaal beneden in het dal. Romeinen 1, Romeinen 2, Romeinen 3. Gemeente, zien we het onder ogen. Ik noemde u zojuist dat bankafschrift. Ik kan het ook noemen de schuldbrief. Dat waarop in schrijnende letters aangetekend staat wat onze schuld bij God is. Kent u nou de nood die daarmee samenhangt? Of neemt u er kennis van en doet u net of de werkelijkheid van uw leven geheel anders is? Ik lees in de catechismus helemaal aan het begin nog een andere vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er dan nog enig middel? Is er dan nog een middel waardoor wij die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Gemeente, dat is een woord. Tegenwoordig noemen we dat existentieel. Je kunt ook noemen dat is een bevindelijk woord. Dat is een woord, als je het kent, als dit je roep is, als dit je klacht is, als dit je vraag is, dan houdt het je niet stil op je stoel, maar dan drijft het je uit tot hem van wie die schuldbrief afkomstig is. En vanmiddag, gemeente, vanmiddag verkondig ik u een maar. Ja, ik verkondig u een klein woord, maar het is een woord waarin alles anders wordt. Het woordje maar. Een keerpunt. Een maar besef wel, Dat komt bij God vandaan. We hebben het gelezen in Paulus' brief aan de gemeente van Efeze. In dat tweede hoofdstuk. Vers 4, het begin. Maar God. Ziet u, op dat maar volgt iets van God. Dan is een mens uitgeteld en uitgepraat. Dan heb ik niets meer in te brengen. Maar God. En wat wordt er van deze God gezegd? Gemeente, dat is evangelie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. God, die een hart heeft, brandend van mededogen en barmhartigheid en ontferming. Maar God, die rijk is in barmhartigheid en hij toont het ook door zijn grote liefde, waarmee hij ons, zegt de apostel, heeft lief gehad toen wij dood waren door de misdaden. Ziet u, de apostel slaat het niet over. Maar hij zet het tegen die achtergrond. Toen wij dood waren, toen ik daar lag, compleet uitgeteld, afgerekend, weg, dood door de misdaden en de zonden. Maar God, hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons mede levend gemaakt, namelijk met Christus. En wat is dan de conclusie? En dan klinkt dat woord, dan klinkt dat gouden woord uit. Genade zijt ge zalig geworden. Gemeente van Efeze, wie roemt, die roemen in de Heere. Alleen uit genade zijt ge zalig geworden. Dat zegt dat woordje maar. Daar zit namelijk een tegenstelling in. Want er zit in het voorafgaande niets, maar dan ook werkelijk niets wat daartoe aanleiding gaf. Dat komt van boven vandaan. Dat is van de Heere. Maar God. U vindt precies datzelfde in Romeinen 3. Eerst zegt apostel Paulus dat er niemand is die God zoekt. En hij zegt dat allen afgeweken zijn. Dat er niemand is die goed doet. En dat alle mond gestopt worden. Maar, zo gaat ook hier de apostel verder. En het is maar een heel klein woord in het Grieks. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de werken der wet, namelijk de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. Allen hebben gezondigd en allen derven, allen missen de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Blinken die gouden woorden nu ook tegemoet? Uit genade zijt gezalig geworden. Om niet. Gemeente, dat is wat hier ook in antwoord 60 staat. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds uit, louter genade. En nu zou ik u kunnen vragen, en eigenlijk vraag ik u dat ook wel, of dat u al een wonder geworden is. Of u iets van dat wonder kent. En dat leg ik op uw hart, maar daarbovenuit. Gemeente, vanmiddag blijf ik niet bij die vraag staan. Maar vanmiddag preek ik u dat wonder. Vanmiddag verkondig ik u dit wonder. Vanmiddag proclameer ik u dit wonder. En het woord verkondigen, dat heeft in het Grieks van het Nieuwe Testament iets in zich wat wijst op het evangelie. Gemeente, ik evangeliseer het u. Ik bedien u het evangelie van die God, die een genadig God is. En vergeet u dan die achtergrond van de vorige keer niet. Maar dit is het wat verkondigd mag worden. Die God, die rechtvaardigen in eigen oog wegzendt. En die rijken ledig laat heen gaan. Maar die zich ontfermt over verlorenen en over goddelozen. Maar nu de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. En de Heere Jezus, hij heeft het gezegd. Toen hij gekomen is, toen hij zichzelf noemde de Zoon des Mensen. En dat betekent afkomstig uit de hemel, neergedaald op deze aarde. Hij is gekomen, gemeente, voor een verloren mensengeslacht. Hij is gekomen om ze te zoeken. Hij is gekomen om ze te vinden. Hij is gekomen om zich over hen neer te buigen. Hij is gekomen om hen op te nemen. Hij is gekomen om hen aan zijn hart te drukken. Hij is gekomen om ze zalig te maken. Maar nu. Gemeente, dat is het evangelie. Dat is het evangelie voor bankroetiers. Dat is het evangelie voor mensen die alleen maar lege vaten op de vloer van hun woning kunnen zetten. Zoveel, alleen maar leeg. O Heere, ik heb niets wat ik u aan kan bieden. Wat mijn bijdrage is, dat is zonde en ongerechtigheid. En meer niet. Lege vaten, een kamer vol. Maar nu, het is voor diegenen die niets kunnen aanvoeren ter zelfrechtvaardiging. Het stokt ze in de keel. Ze moeten buigen. Ze moeten zich voor de Heere neerwerpen en hem billijken. En zeggen, Heere, nou kan ik het alleen nog maar van uw genade hebben, Heere. We horen ze roepen in het Oude Testament. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Maar, hoort u het opnieuw? Maar bij u is vergeving, Heere, altijd geweest, opdat gij gevreesd wordt. En heb ik het u vanmorgen niet voorgehouden, dat kostelijke woord uit het profetenboek van Jesaja, waar de Heere het zegt, waar hij zich tot dat volk richt, en lees het maar eens na in Jesaja 1, dat volk dat diep verzonken lag in de zonde, van wie niets goeds te zeggen was. Dat volk had alleen maar verlorenheid, had alleen maar schuld, was alleen maar onrein en meer niet. En tot dat volk, zegt de Heer het, die niets konden meebrengen, geen enkele gestalte, alleen maar hun vleeselijke wanstaltigheid. Tot dat volk, zegt de Heer het, kom dan, en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Uw zonden, zijn ze als scharlaken, zo rood, dat u zich erover schaamt, bij mij is er doen aan. Ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als sneeuw dat vers op het aardrijk nederviel. Komt dan. Welzalig. Welzalig. Wiens zonden zijn vergeven. En dat is niet alleen voorbehouden aan het Oude Testament. In het Nieuwe Testament horen we ze ook. Daar staat die tollenaar in de gelijkenis van de Heere Jezus op dat tempelplein. En gemeente, ik heb het u al zoveel keer gezegd. Hij kan zichzelf maar één naam geven. De naam van zondaar. En die moeten zeggen, Heer, het is volkomen onverdiend. Ik kan niets inbrengen. Maar daar ziet hij. Daar ziet hij heel in de verte. Hij weet dat het daar staat. Daar staat de ark der verzoening. O God, maar u bent toch een genadig God. Wees mij zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. O Heere, wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. Gemeente, dit is het evangelie van de weldaad van Gods genade. Onverdiend, maar die nu helemaal aan de andere kant ligt. Bij God. En als ik midden in de dood lig, dan moet ik de toevlucht tot hem nemen. En dan herken ik het. O Heere, bij mij is enkel dood en zonde en ongerechtigheid en schuld. Maar gij zijt toch een genade God. Laat ik aan het slot van dit eerste punt, zoals ik wel meer doe, een enkel woord van Kolbrugge u meegeven. Terwijl ik, zegt Kolbrugge, terwijl ik mijn eigen volkomen faillissement moet erkennen. En mijn eigen failliete boedel moet inleveren, word ik, o wonder, word ik op grond van Gods genade. En van zijn enige gerechtigheid, namelijk de gerechtigheid van Christus, word ik op grond, nee, niet van mijn werken, maar word ik op grond van de werken van deze lieve zaligmakende Heere Jezus Christus. En alles wat hij volbracht heeft, word ik gerechtvaardigd voor God en vrijgesproken in zijn gericht. En dat uit onverdiende genade. Dat was het, gemeente, over de onverdiende genade. En wat een wonder is dat. Maar we trekken dat spoor nog even verder. Want nu zou het kunnen zijn dat de Heer zijn genade bewezen heeft en dat het in uw leven heel teer en gevoelig heeft gelegen en dat u het wonder niet opkon. God heeft naar mij omgezien. Ik heb tot hem geroepen in de dag der benauwdheid en hij heeft zijn woord waargemaakt. Hij heeft op mij neergezien. Onverdiend, Heere, niets aan mijn kant. Maar zou dat nou blijvende genade zijn? Want dan kunnen er weer tijden komen dat er zoveel zonde en ongerechtigheid in mijn leven is. Dan kan er zoveel zijn dat mijn hart volstroomt met hoogmoed. En dat ik de man of de vrouw word. En dat ik misschien wel dan met allerlei geestelijke getuigenissen toch, in plaats van voor de Heere neer te zinken, iets wordt voor hem. En dat is een verschrikkelijke combinatie. Iemand aan wie genade bewezen is, hoogmoedig. En wanneer ik daar achter kom, dan heb ik me er naar mijn eigen besef uitgezondigd. Zou de Heere zijn genade wel opnieuw willen bewijzen? Zou hij zijn genade niet intrekken? Gemeente, en dat zou ook gebeuren, jazeker, dat zou ook gebeuren. Als niet God, God was. En als deze God niet een genadige God was. En als zijn genade geen eeuwige genade zou zijn. Namelijk die genade die vaststaat. Namelijk die genade die niet afhankelijk is van mijn wisselende gesteldheid. Maar een genade die afkomstig is uit de bronnen van de eeuwigheid. Die genade die geput wordt uit zijn vrijmachtig soeverein welbehagen. Als Gods genade geen eeuwige genade was, gemeente, dan zou het er nog slecht met me voor staan. Want ik ben er zomaar toe in staat om me er zomaar uit te zondigen. Maar vanmiddag mag ik u zeggen, wat we gelezen hebben in Efeze 1, met het woord van de apostel, van voor de grondlegging der wereld. Mens, je was hem nog niet eens toen. Toen heeft God al aan zijn genade gedacht. Toen had de heilige God, de eeuwige God, al gedachten van vrede en zaligheid, van barmhartigheid over verloren mensen. En daarom, gemeente, Gods genade is eeuwige genade. Het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Dan mogen bergen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond van zijn goede tierenheid, dat eeuwige verbond, dat vaste verbond, dat zal niet wankelen tot in eeuwigheid toe. En daarom kan het lijden. Ja, daarom begint de apostel zijn brief aan de gemeente van Efeze met een hooggestemde lofzang. Er wordt onder ons wel eens gezegd, je mag met de uitverkiezing niet beginnen. En zo'n uitspraak zal best bedoeld zijn. Maar de apostel doet het wel. Hij begint ermee. Hij zingt God lof vanwege het voorrecht van zijn eeuwige genade. Hij zingt en hij vraagt de Efeziërs om met hem mee te zingen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hoor u, gemeente, hoe vol hij het zegt. De God en Vader, dat is aanbiddelijk, dat is eeuwig, dat is heerlijk, dat is majesteitelijk, de God en Vader. Maar dan volgt daarvan onze Heere Jezus Christus. Wat komt dat dichtbij? Die Heere Jezus Christus die hij in mijn ziel geopenbaard heeft. Hij is de Vader van die Heere Jezus Christus. En het heil van de Heere Jezus Christus, dat is het heil van God de Vader. Gezegend, dat betekent geloofd, gedankt, zij deze God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft. De fonteinen des heils zijn opengegaan, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Hoort u, de volheid en de ruimte en iets van de eeuwigheid klinkt erin door. Met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk, en daar wordt het verklaard, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Gemeente, Gods genade heeft een bron. Laat ik dat zeggen. Het heeft een bron. Het heeft een bron in het hart van de heilige, van de eeuwige God zelf. Ik dacht dat het in uw midden was dat ik enkele weken geleden nog eens met u aanhaalde dat visioen van Ezechiël. Dat visioen van de tempelbeek, van die grote, zuivere, van die onstuimige beek, die vanuit de tempel langs het altaar naar de Dode Zee stroomt. Ezechiël 47, die stroom die groter en breder en dieper wordt. Die stroom die alles vernieuwt en die alles tot leven brengt, daar in de Dode Zee, waar alles dood is, maar waar die stroom het leven brengt. Het is gemeente het beeld van Gods genade. Maar waar komt ze vandaan? Voordat ze langs het altaar stroomt, voordat ze het bloed van Christus met zich meeneemt, waar komt ze vandaan, geliefden? Ze komt uit het binnenste heiligdom. En de profeet, hij mag er niet in dat heiligdom. Want daar is alles heilig. Hij mag alleen maar zien dat die tempelbeek van onder de dorpel stroomt. Maar ze komt ontegensprekelijk. Ze komt uit het hart van het heiligdom. Ze komt uit het binnenste heiligdom, daar waar God woont. Waar komt Gods genade vandaan, geliefden? Ze komt uit zijn hart. Ze komt uit zijn goddelijk, aanbiddelijk, eeuwig hart. Daar komt ze vandaan. De Heere die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Alles wat gebeurt, ook in de zaligheid en in de zaligmaking van zondaren, het komt alles uit zijn hart voort. En daarom staat het zo vast. En daarom is het onverliesbaar. En daarom hoef ik niet te wanhopen dat ik het ooit nog verliezen zou. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, hij heeft de stroom van zijn genade laten stromen uit het binnenste van zijn goddelijk hart. Uit zijn welbehagen. Het welbehagen dat door de hand van Christus voortgang heeft. Onze Duitse vaderen hebben er iets van verstaan. En ze zeggen het tot troost van allen die aangevochten en aangevallen worden. Namelijk dat ze niet zullen volharden in de staat waarin de Heere ze gesteld heeft. En dan zeggen ze het zo, hoofdstuk 5, paragraaf 3. Uit oorzaak van de overblijvende beginselen van de inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven. Wanneer niet? Namelijk als ze aan hun eigen krachten waren overgelaten. En dan opnieuw dat woord. Maar God is getrouw. En hier had ook kunnen staan, en het is precies hetzelfde. Maar God is eeuwig. Zijn naam is Heere, zijn naam is ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal niet laten varen de werken van mijn handen, want mijn genade is eeuwige genade. God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart. De Heere doet zijn werk, geliefden, vanuit zijn eeuwig besluit. Vanuit zijn eeuwig voornemen. En nu weet ik wel dat dat veel vragen oplevert, zeker wel. Vragen bij jongeren en bij ouderen. Vragen die we proberen te beantwoorden. Vragen die ons in verwarring kunnen brengen. Vragen die ons tot de vraag kunnen brengen, maar wat doen we dan nog onder het woord? En als toch alles al vast ligt, wat hebben we dan nog te doen? En hoe is het dan met onszelf? Enzovoorts, enzovoorts. En de een zegt, nou dan heb ik het alleen maar af te wachten. En een ander zegt, nou het zal een lot uit de loterij zijn. En weer een ander zegt, zonder dat hij beseft wat hij zegt, maar dan zal ik wel verworpen zijn. En een ander zegt, maar als ik dan uitverkoren ben, dan kan ik toch eerst nog een poosje de wereld dienen. En dan kan ik toch nog even jong zijn. gemeente, dat is goddeloze praat. Wie van deze diepte iets verstaat en wie er iets van kent, van de onmogelijkheid van zalig worden vanuit zichzelf, en wie erdoor geraakt is, al is het maar een ogenblik, van de waarheid dat God een genade God is en dat zijn genade eeuwige genade is, weet u, die gaat voor de heiligheid van deze God beven. En die voelt iets van het ontzagwekkende van deze God. En die gaat er iets van verstaan. Dat de Heer het zegt, nou op zulken zal ik zien. Vanuit mijn eeuwig voornemen. Op zulken zal ik zien. Op degenen die voor mijn woord beven. En er zou hier nog veel van te zeggen zijn. Laat ik dit zeggen. God maakt onderscheid. Zeker wel. God maakt onderscheid. Waar aan onze zijde geen onderscheid is. Want wie is het voorwerp van de betoning van deze eeuwige genade? Wie mag het ontvangen? Voor wie wordt het tot aanbidding en tot eeuwige verwondering? Is dat van een mens die allerlei goede wil heeft? En die wel zalig wil worden en die zo zijn best doet. En die meent dat hij het wel verdient. Zulk een mens. Gemeente, het is voor een mens. Bij wie het bij de handen is afgebroken. Een hard mens. Een mens die zich verzet tegen de Heere. Zo'n mens. Een mens die dood is door de misdaden en de zonden. Zo'n mens. Een mens die buiten het paradijs leeft. Een mens die het moet zeggen, Heere, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Maar nou in het leven van zo'n mens, als de Heere dan gaat ingrijpen en hij gaat mijn harde hart verbreken en hij gaat het vermurwen en hij gaat mij daar brengen dat ik word tot een die zegt, Heere, uw genade alleen kan mij redden. Die gaat het wonder ervan kennen. En voor hem of haar wordt het een wonder dat Gods genade eeuwige genade is. En in het leven van Gods kinderen, in de verdere oefening van de dingen, wanneer ze zichzelf altijd maar weer zo tegenvallen. En wanneer ze het met Paulus moeten zeggen, oh het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, oh ik val er telkens weer onder. En ik struikel elke dag. O, dan wordt het een wonder, geliefden, dat Gods genade, zijn rechtvaardigmakende en zijn heiligmakende genade, dat het eeuwige genade is. O, wat een wonder, als ik niets meer heb om mezelf op de been te houden, ook wanneer ik misschien al zoveel jaren een voorwerp van die genade van God ben, dan word ik, ja, telkens weer, een voorwerp van die genade. Een voorwerp waarin de Heere die genade kwijt kan. Want dan is het niet desgenen die wil. Want ik moet mijn boze wil altijd de Heere aanklagen. En dan is het niet desgenen die loopt. Want ik loop telkens weer bij u vandaan, Heere. En u moet me telkens weer trekken. En ik ben als een schaap dat dwaal in het rond. Zoek uw knecht toch. O, dan is het een wonder. Dat de onverdiende genade ook eeuwige genade is. Omdat het niet is desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermenden Gods. En dan gaat de Heere voor zijn zaak zorgen, gemeente. Dan is dezezelfde genade ook God verheerlijkende genade. Want dat is zijn doel. Daar gaat het God om, dat hij verheerlijkt wordt. Wat zegt de apostel Paulus in Efeze 1? Gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat ik als een zelfverzekerd mens door het leven zal gaan, opdat ik het telkens zomaar zal kunnen grijpen, opdat ik het altijd in voorraad heb, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Hier gaat het om. God schenkt zijn genade. God de Vader. Hij is een God de Vader van de Heere Jezus Christus, een God van genade, van menigerlei, van menigvuldige genade, maar waarop gericht? Op datgene waar het ook in het toen nog niet verbroken werkverbond opgericht was, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle werk volkomen toegerust, opdat hij een lofzegger van de Heere zou zijn, opdat hij hem zou dienen met een volkomen hart. En daar gaat het op aan, gemeente, om de vruchten gaat het. Wat is het doel van een appelboom? Dat hij zo mooi staat te pronken, ja dat ook, maar het gaat wel om de appels. En waar is een wijngaard voor? Dat er druiven zullen komen, zodat ze geperst zullen worden en er wijn zal zijn. En wat zijn de vruchten van de weldaden die de Heer in het leven van zijn kinderen schenkt? Van die onverdiende genade en van die eeuwige genade? Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En wat zegt de apostel Petrus? Gij zijt een uitverkoren geslacht. Weet u het? God heeft met zijn eeuwige genade op u neergezien. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Met welk doel? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft en die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waar gaat het om, geliefden? In de betoning van Gods genade. Het gaat om de grootmaking van Gods deugden. De Heere doet alles om zijns zelfs wil. En daartoe had hij van eeuwigheid gedachten van genade. Daartoe heeft hij zijn Zoon gezonden. Daartoe heeft zijn Zoon de Heilige Geest verworven. Daartoe is er in deze wereld een volk, een kerk, door woord en geest vergaderd, opdat ze hem zouden dienen, hier en tot in eeuwigheid. Opdat ze zouden zijn, heilig en onberispelijk in de liefde. En de liefde is de vervulling, ook van deze genade. Die liefde, die zijn oorsprong bij de heilige God heeft. Gods hart, geliefden, is in Christus een hart vol van liefde, vol van bewogenheid. En in hem, in de Zoon van zijn liefde, stort hij die liefde uit in de harten van zondaren, opdat ze in wederliefde hem zouden dienen en vrezen, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn in de liefde. Ik wijd hier nu niet verder over uit, want als het ons gegeven wordt, zullen we helemaal aan het slot van deze kleine serie met elkaar luisteren naar de betekenis van de vrucht van de rechtvaardiging. Laat dit nog gezegd zijn. God, geliefden, hij zorgt voor zijn eigen zaak. En dit is het wonder. Als zijn zaak mijn zaak wordt. Als zijn eer de lust van mijn hart is. En als het, en toetst u zelf hier aan, als het mijn wil, mijn begeerte is, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Legt u zichzelf vanmiddag die maatstaf aan, of u deze genade kent, of u daarvan het voorwerp bent, het voorwerp van die onverdiende genade, het voorwerp van die eeuwige, van die God verheerlijkende genade, is dat mijn leven geworden? Is dat het waar mijn hart naar uitgaat? Zing ik het met de dichter: ik heb lief. Ja, Heere, ik heb u lief, want gij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Geliefde gemeente, wat is het dat een zondaar zalig maakt? Niet anders dan deze genade, de onverdiende, de eeuwige, de Godverheerlijkende genade. Dat is het dat een zondaar zalig maakt. En in de verheerlijking van die God ligt mijn zaligheid. En dat zal tot in eeuwigheid mijn zaligheid zijn. En hier waar ik mijn weg nog zoek door de woestijn, daar is het mijn gebed. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik, o Heere, inga tot uw altaar. Tot de God der blijdschap mijner verheuging. En dat ik u met de harp loven. En dan blijft er maar een kort woord over. Maar daarin ligt de roem op deze genade. Nu en tot in eeuwigheid. O God, mijn God. Amen. Wij zingen Psalm 43, de versen 3 en 5. zullen u samen danken en bidden. Zoals Heere deze dichter er iets van gekend heeft, wilt u het ook ons leren en meer leren. Mijn redder is mijn God, mijn zaligmaker. Mijn Heere Jezus is mijn God, mijn Heere en mijn God. En dat Heere alleen omdat er genade is. En omdat die genade niet zijn grond en zijn bron en zijn fundament in het onze heeft, maar nu geheel en alleen in het uwe. In uw goddelijk hart, Heere, in het welbehagen van u, in de eudokia die bij u vandaan komt en die stroomt, die doorstroomt in het werk van Christus en van zijn geest. O Heere, mag ze ook vanmiddag hier in de kerk gestroomd hebben. Omspoel onze verzondigde levens ermee, opdat het ons zij tot zaligheid, Heere. De prediking van vanmiddag is bedoeld om te eindigen in het wonder. Laat het zo mogen zijn. U bent een God van wonderen. En als er één wonder is, dan is dit het wonder. Dat u omgezien hebt naar een mensengeslacht dat verloren is, terwijl u al wist dat het zich bewust tegen u keren zou. En nochtans, Heere, hebt u het gedaan. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, daarom mogen we het kennen, Heere. Mogen we eruit putten. Geef dat we onze emmer, hoe klein misschien en hoe lek misschien ook, telkens maar mogen neerlaten in die put, in de fontein der hoven, in de put van de levende wateren, in u, Heere Jezus Christus, en in uw zaligheid. We danken u voor het woord, eenmaal en andermaal ook weer aan ons hart gelegd. Vanmorgen en vanmiddag, heel onderscheiden, we bidden om uw zegen. Heere, die hebben we nodig. Of u het indraagt in ons leven, of het ons beklijven zal, of het bij ons blijven zal. Doe het, Heere, want ook dat is genade. Het moet alles van u komen. Geef het aan onze jongens en meisjes. Het zijn moeilijke onderwerpen. Maar het is toch niet allemaal onbegrijpelijk. Wilt u geven, Heere, dat ze er ook over nadenken en dat het ze bij u brengt. Gedenk ons zo, Heere, ouderen en jongeren. En wees in uw trouw met ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu tot slot Psalm 56, het vijfde vers. heft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.